stof voor onze overdenking is de Heidelbergse Catechisme zondag 36. Zondag 36 van de Heidelbergse Catechisme. Vraag 99. Wat wil het derde gebod? Het antwoord luidt dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren de naam Gods niet lasteren noch misbruiken. Nog ons met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. En in het kort dat wij de heilige naam Gods anders niet dan met vrees en eerbied gebruiken, opdat hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Vraag 100, wat is het dan zo grote zonde? Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over diegene vertorent, die zoveel als hun mogelijk is het vloeken en zweren niet helpen weren en verbieden? En het antwoord luidt, ja, gewisselijk, want er is geen groter zonde, nog die God meer vertorent dan de lastering zijns naams. Waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Tot zover. Het woord is uit het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 17. Het eerste gedeelte van vers 6. Johannes 17, het eerste gedeelte van vers 6. Ik heb uw naam geopenbaard, de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Tot zover. Zijn wij hierboven die naam zo heilig, groot en goed. Het derde gebod gaat om de heiliging van zijn naam. Uw naam worden geheiligd. Staat er in het Onze Vader. En als wij die zondag 36 hebben horen voorlezen, dan valt het ons op hoe bijzonder scherp en ernstig de onderwijzer spreekt over de zonde tegen het derde gebod. Zondag 37 handelt er eigenlijk ook nog over. Over het zweren van de eed. Twee zondaren. Over dat derde gebod. Dat moet natuurlijk een achtergrond hebben. Dat is niet zomaar. En de achtergrond daarvan wilde ik iets noemen. Iets van noemen. De achtergrond is deze. Wij mensen hebben ook een naam. En in die naam is vaak niet veel te zoeken of te vinden. Soms in een bijnaam nog meer. Want in een bijnaam wordt er wel eens iets van iemand bekendgemaakt. Maar het heeft vaak ook niet veel te zeggen, omdat zo'n bijnaam, die slaat vaak ook nog op één of ander voorval in zo iemand zijn leven. Maar over het algemeen kun je gerust zeggen, die namen van ons mensen hebben ontzettend weinig betekenis. We hebben ze nodig, omdat de verwarring anders nog groter zou zijn. En daarom hebben we een adres nodig en we hebben een naam nodig. Er moet nu eenmaal een onderscheidingsmogelijkheid en manier zijn. En we hebben namen. Dat iemand in zo'n naam wel eens iets wil beleiden, hoeven we ook niet uit te sluiten. En vooral in de Bijbel, daar hebben de namen vaak een bijzondere betekenis en staan in verband met gebeurtenissen of met iets wat de Heere heeft gedaan in het leven van mens of in de geschiedenis van mens of van een volk. Maar ook dan zien wij dat de persoon in kwestie niet altijd beantwoord aan die naam. De naam Judas, een afgeleide vorm, staat in verband met het loven en prijzen van de Heere. maar hij was een verrader. Over het algemeen droegen de Israëlieten namen die te maken hadden met de God van Israël. Alle namen waarin op het eind of halverwege of in het begin El of Eel voorkomt. Daniel, Eliakim en noem maar op. Dat is eigenlijk een naam van God die in zo'n naam wordt genoemd. Maar nogmaals, soms gaf de Heere zelf opdracht bij Jesaja. Zijn kinderen moesten symbolische namen ontvangen. Om daarin ook te zijn een zichtbare prediking en voorstelling, als het ware een hoorbare voorstelling van wat de Heere van plan was te doen. Een rest keert weer. Maar toch, over het algemeen, is een naam eigenlijk iets dat zweeft er maar een beetje bij. Natuurlijk, we staan zo wel ingeschreven, maar een hoop mensen die visser heten, die zijn geen visser. Een hoop mensen die bakker heten, die zijn geen bakker. En zo ga je maar door. En mensen die de kwaadste niet heten, die zijn soms wel eens de kwaaiste. Dus je voelt aan, dat heeft op zichzelf allemaal ontzettend weinig te betekenen. Dus als er iemand is die zegt, nou ik heet, Treintje of hoe dan ook, dat vind je misschien niet zo'n leuke naam, maar het geeft helemaal niets. Want het heeft vast nog een mooie betekenis als je het uit gaat zoeken, maar het geeft verder ook niets, welke betekenis het ook heeft. Kijk, zo is het bij de mensen. Een mens wordt niet uitgedrukt openbaar in zijn naam. Maar het zijn twee heel aparte dingen, een mens en zijn naam. En dat is nu juist het bijzondere, dat God wel in zijn namen zichzelf bekend maakt. Hij laat daarin iets zien van zichzelf. De naam ziet het wezen. En dan voelt u aan de achtergrond van de Heidelberger, die terug te vinden is in het woord van God, dat in het woord van de Heere altijd met bijzondere ernst gesproken wordt over de naam van de Heere. En dat de lastering van die naam met de dood werd gestraft. Denk aan die jongen. Van die Israëlitische moeder uit de stam van Dan. En Egyptische vader die tijdens een ruzie de naam van God lasterde. Hij werd in de gevangenis gesloten om te wachten tot de Heere zou bekendmaken wat er moest gebeuren. En de Heere gaf bevel dat allen die getuigen waren geweest van de vloek, er staat dat hij de naam uitdrukkelijk lasterde, het was geen twijfelgeval, allen die getuigen waren moesten de handen op het hoofd van de vloeker leggen. En daarna moest hij gestenigd worden, gedood. En Leviticus 5 vind je ook beschreven hoe iemand zijn ongerechtigheid moet dragen als die heeft horen vloeken of lasteren en daar geen kennis van gegeven heeft of dat maar op zijn beloop heeft gelaten. En zo zijn er vele woorden in de Heilige Schrift die ons bekendmaken met de grote ernst waarmee God zijn naam, dat is zichzelf, beschermd tegen de boze tong van de mens. De naam. Als we nou eens even denken, ja. Als we nou eens even denken dat dit een wonder is eigenlijk. Want kijk, als je over een naam praat. Hellenbroek die noemt onder andere de reden van Gods namen. Noemt hij onder andere ook om hem van de afgoden te onderscheiden. Nou is dat niet zo'n belangwekkend punt. want afgoden zij niet. Maar hij zegt ook dat hij daarin iets van zichzelf wil bekendmaken. Als wij trachten te denken dat God een geest is, een volmaakte en oneindige geest, dat hij God is, dan zou je je af kunnen vragen, waarom geeft hij zichzelf namen? Want een naam is goed voor mensen. Een naam is makkelijk als je iemand moet hebben. Dat je zegt, hé Pietersen. Of je moet een brief schrijven aan iemand. Dan is een naam gemakkelijk. Maar God, die niet bevat kan worden door de hemel en door de aarde. Er is geen huis waarin hij zou kunnen worden opgesloten. Hij bevat, hij vervult de hemel en de aarde. En dan namen. Is daar niet iets in van iets menselijks? Iets menselijks. Ja, als u het zo denkt, dan zou ik daarin toch een eind mee willen gaan. Iets menselijks. Dat God zichzelf namen geeft, is een nederbuigende goedheid van God. Dat hij de aanspreekbare wil zijn. Dat hij een verborgen God is en toch dat hij genoemd wil worden. En daarin is iets van de eeuwige raad van God, waaruit wij mogen weten dat het God behaagd heeft zijn genade en ontferming bekend te maken onder de mensenkinderen. Want door de zonde zijn wij de Heere God kwijtgeraakt. Door de zonde. Voor de zondeval was er een kennis van God en van zijn naam. Maar de Heere hoefde toen bij wijze van spreken niet zoveel namen te dragen voor Adam en Eva. Want zij mochten de Heere kennen aan de wind des daags. En zijn eigenschappen zien afgespiegeld in zijn grote werken. Als de schepper aller dingen. Maar toen de zonde kwam. Toen was God eigenlijk niet meer aanspreekbaar. Waar moet je nou naartoe? Wij kunnen niet omhoog. Naar God toe. En de zonde heeft zo scheiding teweeg gebracht dat we totaal afgesloten zijn van God. Hij is voor ons niet meer aanspreekbaar. Wat moet je zeggen? Wat kun je zeggen? Hij is geheel uit dat mensenleven weg. En nu komt God zelf. En hij spreekt die gevallen mens aan in woorden. Woorden, klanken. En hij belooft zijn belofte. En in de verdere Gods openbaring in zijn woord zien we een hoeveelheid namen, verschillende namen, namen van letters. En die als ze uitgesproken worden, klanken zijn. Wat wonderbaarlijk. Want in die namen buigt God zich neer tot die schepselen, want hij heeft van zichzelf geen namen nodig. En in die namen zegt hij Zo ben ik. Zo ben ik nu. Hij predikt in die namen. En nou weet ik wel, een naam kan het wezen Gods niet uitdrukken. Dat begrijpt u wel. God is niet in een naam samen te vatten. Daar is hij veel te groot voor. Want hij vervult alles. Maar, hoewel hij niet in een naam te vatten is, daarom geeft die naam toch wel een zuivere verkondiging van wat God is, hoe hij is. En belicht die naam een deel, een zijde van God die voor ons verborgen was. En dat is nu het grote. Mensen dragen namen. Zo kunnen mensen elkaar aanspreken en vinden. Zo komt de brief terecht. Al is het nog zo ver weg. En zo boog God zich naar beneden. Niet nameloos. Maar met naam. Tot die diepgezonken schepselen. En in die naam als het ware, achter die naam, verbergt hij iets van zijn grote wezen. Waarvoor hij niet bestand zijn, want hij is een verterend vuur. En in die naam komt hij zo dichtbij in het hart en op de lippen van mensenkinderen. Die naam is hij zelf. Hij is die hij heet. Als wij dus over de Heere hebben, dan hebben we het niet over een woord, over een naam. Maar over God zelf. Als hij zichzelf noemt. De Elohim. Een naam die een paar duizend keer voorkomt. In de Bijbel. Waarschijnlijk aanduidende God. Als de schepper van alle dingen. Dan is hij dat. Als hij zichzelf noemt, in onze oude weergave Jehovah, anderen spreken van Yahweh, doet niet ter zake, het bedoelt dezelfde naam te zijn, dan is hij de ik zal zijn, een naam, waarmee hij bijna 7000 malen in het Oude Testament genoemd wordt. 6800 zoveel. De ik zal zijn. Ik leef. Ik ben de levende. De naam staat ook in verband met die naam, met het leven. Daarin drukt God zijn eeuwig onveranderlijk welbehagen uit. Zijn door niets te stuiten liefde en ontferming over verloren mensenkinderen. Over een volk dat met vele boeleerders heeft geboeleerd. Zijn liefde drukt hij daarin uit. Vele, die naam staat dan met hoofdletters gedrukt in de oude Bijbel, de Statenvertaling. Dan komt daar veel in de Bijbel voor de naam Adonai. De heerser, de gebieder, die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Die sterk is, zoals geen ander. Die Heere, die alle dingen ziet, stuurt, regeert. want hij is de Heere, de koning der koningen en de Heere der heren. De El Shaddai, de Almachtige, God de Almachtige. Die alle dingen kan, welke hij wil. Al die namen, ik noem er maar een enkeling, er zijn veel meer namen, die worden vaak in een bepaald verband gebruikt. Dat is niet zomaar domweg. Ik weet niet hoeveel namen van God dat er alleen al in de 68e psalm gebruikt worden. Maar als je dat naleest, dan merk je dat iedere naam die daar in dat of dat vers gebruikt wordt, er precies bij past. Hoe hij als Jehovah zichzelf openbaart als de God van zijn eeuwige trouw. En als Adonai, als degene die gebiedt over alle dingen. En als de Almachtige die de volkeren verstrooit. Alles wordt juist op de juiste plaats geschreven, gezegd door God. Moet je indenken dat dat heilige, onbevattelijke wezen, dat goddelijk wezen zo laag bukt, dat hij in die naam tot ellendigen spreekt. Dat zijn namen een prediking vormen voor zondaren. Welk een grote genade en barmhartigheid is het dat hij zo wil genoemd worden. Dat hij dat wil, dat hij dat toestaat. Dat wij, die vleeselijk zijn verkocht onder de zonde, zo ver af van enig begrip van God. Dat God zo laag buigt, dat we toch over hem mogen spreken. En iets van hem mogen weten. Dat hij zo of zo is. Kun je nou begrijpen, de grote ernst in de Bijbel en ook bij de Heidelberger als het gaat over de naam. En het misbruik van de naam. Want dan gaat het eigenlijk over God, over het misbruik van God, over het misbruik van zijn barmhartigheid, misbruik van zijn almacht, misbruik van zijn ik zal zijn die ik zijn zal. De aantasting van God zelf. U zegt misschien, dat heb ik zo nooit gedacht. Dat heb ik zo nooit gedacht. Ja, dat kan wel, maar zo heeft God gedacht. Vele mensen gebruiken de naam van God en als je erop wijst, dan zeggen ze ja, maar zo bedoel ik het niet. Zo bedoel ik dat niet. Het is mijn bedoeling niet om God te tarten. Waarom noemen wij dan zijn naam? Of lasteren zijn naam? Want die lastert God en zijn genade en zijn ontferming die zo groot is. En ik, wij, die nietige stofwormpjes, die al zo bevoorrecht zijn dat hij zichzelf namen heeft willen geven. En dat wij die naam, dat wij die God gebruiken voor iets ledigs, iets ijdels, iets wat nergens op slaat. Daar vertoont God zich grotelijks over. Omdat we hem verdriet doen. Omdat we hem krenken daarmee. Eigenlijk onszelf. Onszelf. Prijsgeven aan de dood. De naam Wie heeft zuiverder de naam verklaard dan de Heer Jezus? Zijn naam die hij als mens ontving van de engel, dat hij zo geheten moest worden na zijn geboorte. Die naam werd van de hemel meegegeven naar de aarde, zaligmaker, redder, verlosser. In die naam komt God als het ware nog dichterbij. En als Jezus dan gaat leren en zijn discipelen onderwijzen, dan kan hij aan het einde van zijn leven hier op aarde, kan hij zeggen: ik heb uw naam geopenbaard. De mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt, mijn uitverkorenen, wisten ze dan van tevoren geen namen van God? Zeker wel. Het hele Oude Testament staat vol van namen van God. Maar, ik zou het zo willen zeggen, de Heer Jezus heeft inzonderheid aan zijn discipelen, aan zijn kinderen bekendgemaakt de betekenis van zijn vadernaam. Hij heeft bekendgemaakt eeuwige welbeharen van de Vader en zij en de schenking van zijn geliefde Zoon hier als middelaar Gods en der mensen. Daarom mocht de Heer Jezus zeggen: ik heb uw naam geopenbaard de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Want God, hoe met welke eerbied of oneerbiedigheid de mens ook vervuld is, buiten de Heer Jezus Christus is God toch de grote onbekende. Is God de verborgene. Maar in de Heer Jezus Christus heeft God zichzelf geopenbaard. Heeft de Vader zich verklaard. Ik en de Vader zijn één, sprak hij. Die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Ik spreek en zeg wat ik van de Vader gehoord heb. Het lijkt net of de volheid van alle namen, de prediking die er in alle namen van God gevonden wordt, of dat die tenslotte haar volheid vindt in de Heer Jezus Christus. In zijn persoon en in zijn namen. Want hij droeg ook vele namen, hem door profeten gegeven. Maar in die persoon van de middelaar wordt alles vol. Daar blinkt het welbehagen en de almacht en de grootheid van God in door. Hij maakt het als het ware zichtbaar. De naam. Kun je nou verstaan dat het zo'n grote zonde is om zijn naam te misbruiken en om zijn naam niet te achten, want het is God zelf, het is zijn waarheid, zijn naam. Hoe doen wij dat? Och, de Heidelberger die gaat ervan uit dat, hij begint eigenlijk te zeggen dat wij niet alleen met vloek of met valse eed. Het is alsof die zeggen wil, die grove zonden, die zijn ons wel bekend. om openlijk de naam van de Heere te vloeken en te lasteren of valse eden te zweren. Of met valse eed, maar ook met onnodig zweren de naam Gods niet lasteren nog misbruiken. In de kerk, heb ik wel eens meer gezegd, wordt het meest gevloekt. En in het gebed wordt zoveel gevloekt. Niet bewust. Dat weet ik wel. Dat weet ik wel hoor. Men bedoelt het wel goed. Maar daarom mag er wel onderwezen worden. Hoe vaak en onnodig wordt de naam des Heeren genoemd. Kan het dan ook onnodig zijn? Ja, er kan zo'n opeenstapeling, opeenhoping van God en nog eens en nog eens en nog eens in een gebed zijn, dat daaruit blijkt dat we niet die eerbied gevoelen voor die naam en die vrezen, omdat we het zoveel gebruiken. Ook kinderen des Heren, soms onbewust, meestal onbewust, het zal niet de kwade trouw gebeuren. Ik heb iemand gekend, hij is al lang in de hemel, maar nog doet het me iets als ik denk aan zijn gebed. Ten eerste een heel lang gebed. Maar die man sprak vaak over God in het gebed en de manier van zeggen. En zoveel zeggen kwam als kind al een beetje over van, oneerbiedig. Dat onbeschroomde, dat verkeerde. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Daar wil de Heer en de Heidelberger ons in onderwijzen. Dat onnodig zweren. Maar ook dat onnodig gebruiken van de naam van de Heer. Ik weet wel, we mogen de Heer overal om vragen. En in de Heer Jezus Christus heeft de kerk een vertrouwelijke omgang gekregen. Met de Heer, een mystieke unie. Een verborgen gemeenschap. Maar dat neemt niet weg dat we daarom de pas en de onpas, de gesprekken en de gebeden en de gebeden besprenkelen overvloedig met de naam van de Heere. Nee, wat hebben we daarin ook nodig? Zeker ook de prediker en de predikers in het algemeen. Wat hebben we daarin toch nodig? Het eenvoudige onderwijs van de Heidelberger. Hoewel het vaak blijkbaar niet zoveel helpt, al behandelen we de catechismus. Want vaak is het gebed, ik heb er zo vaak in mezelf ook mee gelopen. Ik zeg, Heere, vergeef me toch alle zonden van het gebed. Maar soms is het een soort predikatie tegen en aan het adres van de Heere gericht, hoe mensen bekeerd moeten worden en hoe God mensen bekeert, met allerlei uitdrukkingen erbij. Tegenwoordig willen ze iedereen bekeren. Dat is een gebed. Oh, vreselijk. Ik weet wel dat je in de omgeving van Rotterdam vroeger een geroepen dienstknecht des Heren had. Maar een hoop mensen, die gingen er toch weg. Toen ze ergens anders ook terecht konden, ook vanwege een zekere grofheid, dat gejij en gejouw. Kun je zeggen, ja, maar in een andere taal is het ook zo. Het kan best waar wezen, maar hier was het niet gebruikelijk. Jij weet toch ook, God, weet je wel, op die manier. En je? Och, ik kan me indenken dat er in een vertrouwelijke tweede het woordje je gebruikt zou worden. Kan ik me indenken. En misschien dat er ook een hoop gewoonte bij komt. Maar wat wordt er op dat terrein toch ook oneerbiedig met de naam. Dat is met God zelf omgesprongen. Alsof we tegen iemand hebben die zo hier achter ons op de stoel zit te luisteren hoe wij het doen. Of dat we hem nog iets kunnen vertellen dat hij niet weet. Alsof we hem iets kunnen voorschrijven hoe hij ons bekeren moet en hoe een mens bekeerd wordt. Soms is het gebed gewoon een voorstelling van de bekering. Hoe we van dood levend gemaakt moeten worden enzovoorts. Maar dan moet je dat eens indenken. Je zou zeggen, de Heer die spuugt al die mensen en zeker alle dominees zo in de hel. Zo'n afkeer moet de Heer toch hebben. Wat is die geduldig? Wat is hij groot van genade en barmhartigheid? Dat hij dat niet gedaan heeft. Dat hij zo langmoedig is. En zo gaarne vergeven. En om Christus wil dat gewauwel aan wil horen. Gewauwel. Heb je daar eens aan gedacht? Het lijkt heel wat als iemand begint op te sommen. Van wezen aller wezens volzalig en noem maar op één. En God is daar in de hemel. Maar hij hoort alles, ook hier. Want hij is nergens uit te sluiten. En de Heere moet dat allemaal aanhoren. Een sterveling, een nietig schepsel. Dat daar zo bezig is tegen God te praten. Dat is heel erg. Heere, leer ons bidden. En hij zeide, als gij bidt. Bid aldus. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd. Wat waar en wat zakelijk. O nee, dan hebben we nodig, ik in de eerste plaats en u, om altijd weer afgemaand te worden. Afgemaand. Van ons verkeerde bidden. Maar het geldt ook in het huisgezin. Daar kan de naam des Heren ook misbruikt worden. Ik heb het pas nog verteld aan de kinderen. Onder gebelijdenis catechisanten, meen ik. Misschien ook wel in de kerk. Ik kan niet alles onthouden. Tussen haakjes schiet me opeens te binnen dat ik vanmorgen Lot en Job door elkaar gooide. Dan dacht de gehoorde houden er rekening mee dat Job bedoeld werd uiteraard. Maar, toen vertelde ik nog van plaatsen waar hij dan kwam. En dan om 9:50, zal ik maar zeggen, dan begon het gebed. Ik wist toen niet waarom. Ik denk, misschien willen ze nog even zitten na het gebed. Maar mens, nog en toen, dan ging de ene aan de gang. Dat ik de neiging wel eens had, ik heb je al eens meer verteld. Maar ter illustratie, dat je de deur open zou zetten van de kerk, dan hoef ik straks niet meer te bidden. Alles werd gedacht. De zieken, de oude vandaag, alles en nog wat. En er was net zo tegen 10 uit. Maar s'avonds was die andere medebroeder, allebei kinderen des Heer, hoor. En dat was, ja, het is ontzettend erg, maar gewoon eens. Die nam dan weer een soort revanche. Die ging het dan nog eens overdoen. Nog harder. Dat de deuren waren dicht. Maar ik weet zeker dat de mensen het in het zaaltje konden horen. Nog harder. Met nog grotere woorden. Ja, maar dat is niet eerbiedig. In plaats dat die mensen, dat is de bedoeling, een gebed in een kerkraad. Dat loopt niet over alles en nog wat. Maar het is eenvoudig vragen of dat de Heere zijn zegen wil gebieden over zijn woord. Dat is het eigenlijk. En voor de dienaar des woords dat de Heer met zijn heilige geest wil voorlichten. Maar het is niet een gebed voor de noden der gemeente. Dat is het gebed in de kerk. Openbare grote gebed. Ja, dus dat gebed in de consistorie, dat hadden die broeders zeker ook nooit gehoord of zo, dat weet ik niet. Maar die gingen daar van alles en nog wat doen. Maar het is niet de bedoeling. Dat is ook niet eerbiedig. Dat is ook niet eerbiedig. Ik weet nog, als we elkaar een hand geven, dan zeggen we ook alleen maar zegen. Nou kun je natuurlijk niet bidden en zeggen zegen, maar het deed me altijd goed. Ik herinner me een ouderling, die zei altijd, een reus van een kerel was het, wat zijn lichaam zijn grootte betrof. Maar dan zei hij altijd zo, zegen en sterkte in de bediening. En altijd deed me dat goed, als hij dat zei. Helemaal niks verder. Maar dat was een hartelijke wens. Dat kon je merken. Dat de Heere erbij wilde wezen met zijn Heilige Geest. Maar ja, daar is ook het onderwijs voor. Ook uit de catechismus. Ook vanavond. Voor de dominee en de kerkenraad en voor de gemeente. Dat is onderwijs voor. Want ja, het moet niet zo zijn eigenlijk. Dat er één stiekem op zijn klok gaat staan te kijken. Ergens. Om... Ik hoop dat die medebroeder nou toch maar een beetje voortgang maakt, want het is toch altijd. Nee, bedenk daar. Zo is het ook met eten. Als de kinderen zitten te vervelen met eten. Om te gaan eten, hè, en je gaat dan bidden, lang bidden. Dat is niet goed. Dan kun je wel denken, ik ben een ernstig mens en de Heer is alles waardig. Dat is niet goed. Dat is ook misbruiken van de naam des Heren. Want je mag aan de Heren vragen om een zegen over de spijs en over zijn woord. Maar als de kleintjes beginnen te brabbelen allemaal amen, spijzen amen en zo. En dat kan niet. Hè. Dat is niet goed. Ik weet niet wie het me pas nog vertelde, maar die man die had ook die gewoonte. Verschrikkelijk lang. En toen nog eens een keer, toen hij weer ergens was, toen hadden ze dan maar... Die man had gevraagd om, toen de aardappels opgingen of opstonden, of dat hij vast wilde bidden. Toen keek hij raar. Want die man had geen zin in koud eten. Hij deed het ook, maar het duurde niet zo lang als anders. Hij voelde zeker toch ergens wel aan dat het niet goed was. Kijk, het gebruik op zijn tijd en op zijn plaats is goed, maar anders kun je alles wat wij doen, de verdraaiing van onze stemmen als het over God en zijn namen gaat, notabene. De Heere die drukt zichzelf in een naam uit en de mens gaat zo raar staan te schreeuwen dat je zegt, hij kan niet gewoon meer praten. Dat is allemaal oneerbiedigheid en ijdele taal. De Heere maakt weer gewone mensen. Ook daar. Dat hebben we nodig. Ja, nogmaals hoor. Je moet niet denken, nou dat heeft hij zeker wegen mij of zo. Mijn eigen, in de eerste plaats. Want de dominees zijn de hoofdschuldigen. He? Die kunnen ook wel eens denken, nou ja, bidden maar, preken maar en noem maar op. En dan is het al lang tijd om naar huis te gaan. Dan kun je zeggen, ja, maar... De eeuwigheid die zal nog veel langer duren, dat is allemaal waar. Het is waar, maar we zijn hier nog niet in de eeuwigheid. We zijn nog op aarde, met al onze gebreken, met al onze kleintjes en noem maar op. Dat is de werkelijkheid. Ja, en daarom is deze praktische onderwijzing van zo'n groot nut, vaders en moeders... Als het gaat over het aanroepen van de naam des Heren. Dat je niet alleen dat in oneerbiedigheid doet. Maar dat je het ook op de gepaste wijze doet. Niet dat de kinderen er als één lange stroom woorden naar moeten gaan zitten luisteren. Hoeft niet. Het hoeft niet. Dat wil de Heren niet. De naam des Heren mag gebruikt worden. Daarom heeft hij hem gegeven. Maar net dat hij die naam gegeven heeft en geopenbaard heeft, is het misbruik
zo ontzaglijk groot geworden in de kerk en daarbuiten.
Weet je wat een betere koers is? Wat we zongen bij de aanvang, die naam zo heilig groot en goed. Dat we die naam leren kennen. Want dat is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige en waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt, kennen. Dat is niet zomaar zonder meer een verstandelijke kennis. Maar daar wordt bedoeld een kennen als een vorm van gemeenschap. Zoals je wel eens tegen elkaar zegt, ja maar ik ken jou wel. Ik weet wel hoe je bent. Kind, ik weet het wel, hoe moeilijk dat je het hebt, of hoe dan ook. Daar ken ik je goed voor. Nou, wij kunnen natuurlijk nooit de Heer doorgronden. Dat blijft onmogelijk, altijd. Wij zijn mensen, schepselen, en Hij is de Heer. Maar daarom kan er wel een rechte kennis zijn. Als nou de naam bijvoorbeeld van de Heer valt, hè, Jehova's, die genoemd wordt. De Heere met hoofdletters. En je leest dat in de Bijbel. En je mag iets van de Heere kennen. Dan zeg je, ja, zo is die Heer. Zo is Hij nou. Hoe zou ik u overgeven, o Israël, o Ephraim? Hij de onveranderlijke, de ik zal zijn. Hij die eeuwig trouwe God die nooit verandert. Daarom zijt gij, o kinder Jacobs, niet verteerd. Kijk, dan ken je er iets van. Want dan bent u, ik ben zo'n kind Jacobs. Dan ben ik zo'n zondaar. Ook, laat ik maar gelijk zeggen, zo'n vloekbeest. Al deden we het misschien onbewust. Al hebben we nooit gevloekt. Maar dan worden we vloekers ook. Dat praten over God. Gewoon om ergens over te praten. God in zijn namen. Zoals hij zich openbaart. Als een soort onderwerp. Hoe kan God nou een onderwerp zijn ergens? Van ons mensen, ja, laten we het nou eens hebben daarover. Laten we het nu eens daarover hebben. Het is wat. Och, misschien kan het soms een nuttigheid hebben, het verenigingsleven. Ik heb er altijd enigszins moeilijk tegenaan gekeken. Maar goed, als de mensen zouden zeggen, wij vinden dat te aardig. En daar hebben we behoefte aan. De jonge mensen, dan zou je in mij nou geen fanatieke tegenstander zien. Zo moet je het niet zien. Maar weet je, wat de reden daarvan is, dat het zo gauw wordt een praten over God. De ene hebt dit vraagje, de andere. Maar het zijn niet de levensvragen. Vraagt gij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet. Gods eengeboren zoon, verwinnaar van de troon. Dan ligt het op een heel ander vlak en dat ontaart zo gauw in oneerbiedigheid. Oneerbiedigheid. Zomaar erover praten, omdat het nu tijd is om erover te praten. Zomaar een vraag bedenken, om wat te vragen, om de zaak op gang te houden. Dat is erg. Goed, het kennen. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. Vader, ik heb uw naam. Uw naam geopenbaard. In de persoon van de Heer Jezus. Denk eens aan dat woord vol rijke inhoud. Geopenbaard. Net alsof er, als het ware. Ik denk nu aan het woord van de psalmdichter. Uit een van de psalmen. De baarmoeder van de dageraad. Of dat die zich ontsluit in de Heer Jezus Christus. Ik heb hem geopenbaard. mijn kinderen, mijn arme discipelen, al begrijpen ze er misschien nog niet veel. Maar ik heb hem bekend gemaakt, die naam. Ik heb zelfs gezegd, ook de Vader zelf heeft u lief. Kijk, dat was zijn werk hier op aarde. Ook het openbaren van de naam. Hij heeft die naam geprezen en verheerlijkt, niet te pas en te onpas. Lees de prediking van de Heer Jezus maar na. Niet te pas en te onpas. Denk aan het volmaakte gebed. Er is een eerbied in zo grenzeloos. Er is een achting, een hoogachting voor God. En alle goddelijke zaken, ook voor de dienst des Heeren, zo groot. Dat in het licht van die verheerlijkende zaligmaker verdwijnen wij als as. Dan zijn we allemaal grote vloedbeesten. Dan zijn we allemaal misbruikers van zijn naam. Want stel je voor, een naam, je gaat toch niet zomaar voor niks, voor de aardigheid, een naam noemen. Dat heeft geen zin. Een naam noem je als je onder mensen, tenminste al, als je iemand moet hebben. Als je iemand wil schrijven. Als je iemand iets mee wil delen. Of je kan ook de naam zo gebruiken als iemand een groot gevaar dreigt. Dat je hem roept bij zijn naam. Omdat hij het horen en terugkeren van zijn gevaarlijke weg. Daarom heeft God ook zijn naam gegeven, maar niet om erover te praten. Kun je het begrijpen? Voel je het? Die naam, die functioneert dan niet in ons leven, in ons spreken, preken, bidden, dank. Die naam functioneert, dat is gewoon een franje, een stukje franje. Maar wat erin zit, zijn goede tierenheid, zijn genade en barmhartigheid, dat gaat ons dan helemaal niet aan. Dat is ook misbruiken. De naam gebruiken zonder te beseffen waar het eigenlijk om gaat. Daarom staat er ook een ieder, denk eens in. Wat een naam is, een naam van God. Een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Want hoe zullen ze hem aanroepen in welke ze niet geloven? Voel je het verband? Iemand waar je geen heil van kunt verwachten, die hoef je niet aan te roepen. Maar waar de Heilige Geest nou het geloof in het hart werkt, dat ondanks al onze dwaasheid zijn naam, toch zijn persoon, zijn wezen ons afbeeldt. Daar wordt uit de benauwdheid of welke smart ons ook treft, of welk oorlog, de naam aangeroepen. En die zal zalig worden, want het is zomaar geen letter, maar het is zijn wezen. God zelf wordt aangeroepen. Ik heb hun uw naam geopenbaard, de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Dat zijn Gods uitverkorenen, die hij heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Ja, maar u zegt, er zijn toch veel meer mensen die Gods naam weten. Ja, dat kan wel, maar toch weten ze het niet. Toch weten ze het niet. Veel mensen spreken over God. Theologen kunnen ook over God spreken op zo'n godslasterlijke manier. Zo verschrikkelijk. Kan allemaal. Maar de openbaring van die naam is het deel van de kinderen. Jezus alleen openbaart wie hij is. Wat dat inhoudt, die vadernaam. Hoe hij nou hun vader is om zijnentwil. Dat hij voor hun die dood is ingegaan van die scheiding. kennen wij iets van de naam. Net als in het centrum de naam van die dierbare borg en nederlaag, die Jezusnaam. Dat zegt dan iets. Die letters, want die letters vormen de naam van de liefste, van de zaligmaker. Wat kan iemand, als die het voorwerp van zijn liefde, zijn vrouw of man, haar naam, zijn naam, op een bepaalde manier uitspreken? Waarin blijk gegeven wordt van, ik heb je lief. Dat kan. Nou, in veel hogere zin is er iets in de stameling van de zondaar. Als hij bidt, Heer Jezus, ontferm u over ons en onze kinderen. Waarom? Hij weet dat de Heer Jezus is de zaligmaker. Want dat heb ik ondervonden. Dat hij zo groot is van barmhartigheid en genade, dat hij de ellendige opricht uit het slijk. Wie is aan hem gelijk? Zeg, we hebben wat praktische dingen genoemd en ik ga niet meer beginnen nu om de zondag, vatten we volgende week zo de Heere wil wel samen met zondag 37. Maar hoe is het nou in je persoonlijke leven? Ik weet wel, als je het goed gehoord hebt, dan zul je ook zeggen, ook vanwege het klakkeloze gebruik, het domme gebruik van die naam, terwijl we geen gebruik van hem maken en hem ook niet nodig hebben, dan zul je begrijpen dat we allemaal vloekers zijn, misbruikers van zijn naam. Maar God vergeeft. God vergeeft. Want wij hebben gezongen, goedertieren, Vader, milde zegen aard. Ben je nou beschuldigd? Moet je zeggen, ja, ook dat gebod heb ik overtreden. Met gedachten, woorden en werk. Ijdel zijn naam gebruikt. En hij zal toch niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Nee. Hij zal niet onschuldig houden. Maar denk dan eens aan hoe de Heer Jezus die razende Petrus terechtbrengt. Die zichzelf vervloekte. En met ede gezworen heeft. Ik ken die mens niet. En hij vond vergeving en genezing. Zijn er nog vloekers bij? Zijn er nog bij die Gods naam ijdel hebben gebruikt? Bedenk dan dat in de Heer Jezus Christus, in zijn dierbaar bloed vergeving is. Ook daarvoor. Er is ook vergeving voor. En kinderen, luister goed. Waar je ook komt, op school, het kan best zijn dat je daar ook hoort vloeken. Op het schoolplein. En tijdens het spelletje. Ik heb het wel meegemaakt. Dat we stonden te wachten voor de deur van een kerk. Oud-gereformeerde gemeente. Daar wilde ik naar de catechisatie gaan. Ik heb nog nooit zo horen vloeken. Nog nooit. Nee, niet zomaar bastard vloeken. Bastard vloeken, nee. Maar de volle vloeken. De grootste vloeken. En ik was gewoon verbaasd, beduust. En de oneerbiedigheid ging nog door ook toen de catechisatie begon. Niet in die grove vloeken, maar iedereen die zat te slaan en te kletsen. En tenslotte werd het stil en zei de dominee, ach jongens, zou ik ook nog wat mogen zeggen. Wees jullie nou eens even stil. Was even stil en dan ging alles weer verder. Kinderen denken om dat is een verschrikkelijke zonde. Heb je gevloekt? Zijn naam is misbruikt. Bij hem is vergeving. Bij hem is ontferming. Maar doe niet mee. Doe niet mee. Al zou iedereen schelden. Oh, dat jong of die meid of dit, dat, die zijn vroom of zo. Geef niet. Want de naam, daarin heeft God iets van zichzelf gelegd. Weet je wat je wel mag doen? Als je vanavond naar bed gaat, mag je wel zeggen, Heere, of Heere Jezus, geef mij een nieuw hart. Geef dat ik van uw naam mag houden. Dat ik uw naam eeuwig mag prijzen. Geef dat ik in uw naam u ook echt mag vinden, mag zien in die naam. Zodat die naam een sterke toren is waar ik beveiligd ben. Dat ik in die naam verlossing mag aanschouwen, hulp en uitkomst. Ja, Heere, mag je zeggen, Heere, geef me zo'n hart, dat als ik uw naam hoor noemen, dat er van binnen iets begint te beven. Iets in beweging komt. Zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn vriend. O dochters van Jeruzalem. Amen.